Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus door den Heilige Geest. Amen. Zingen wij bij de aanvang van ons samen zijn van de 75ste psalm, het eerste vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uwer hand. Het eerste vers van psalm 75. Luisteren wij met aandacht en eerbied naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig woord, zoals u dat beschreven kunt vinden in het heilige evangelie naar Lucas, het 24ste hoofdstuk, de eerste 12 versen. Wij noemden nu Lucas 24 vers 1 tot en met 12. Dan horen we vooraf de heilige wet des Heren onze Gods.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde leed dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn een dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets wat uw naaste is. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam des Heeren Jezus niet. En het geschied, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dag weer opstaan. En zij werden indachtig zijner woorden en wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten ze al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, Jacobus' moeder, en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnendoeken liggende alleen, en ging weg zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was.
Verootmoedigen wij ons samen voor het aangezicht des Heren in het gemeenschappelijk gebed. Zingen wij ter voortzetting van Psalm 30, de versen 1, 3, 4 en 8. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. En wat er volgt in het derde, vierde en achtste vers, wij noemden nu van Psalm 30, vers 1, 3, 4 en 8. Terwijl we zingen, ontvangt u gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. De derde collecte is ditmaal een extra collecte voor de eigen evangelisatie, die wij in uw milddadigheid aanbevelen. geliefde gemeente, des avonds vernacht het geween en des morgens is er gejuich. Zo heeft de dichter van Psalm 30 het mogen ervaren. En dit is ook de ervaring van Gods kerk. Dan kan het 's avonds niet bezien worden in die grote droefheid dat er 's morgens gejuich zou mogen zijn. Zo is het ook geweest bij degenen die terugkeerden uit Jozefs hof. Zoals zij daar gezien hadden dat het lichaam van Christus in het graf gelegd was van hem die hun ziel zo lief had. En wanneer zij dan in die diepe droefheid zijn geweest, en wanneer zij de rust doorbrachten op de Sabbatdag in Jeruzalem, dan hebben zij niet kunnen denken dat er weer blijdschap zou kunnen komen wanneer Gods kerk in banden van de dood gevangen is. Dan lijkt het alsof het voor eeuwig is afgelopen. Eén lichtpunt was er nog voor deze vrouwen. Ze hebben de specerijen gekocht om aan hem nog hun liefde te mogen bewijzen. Om dan te leven bij de herinnering. Om naar huis te gaan waar hij niet in de kuil was geworpen bij de misdadigers, maar een eerlijke begrafenis ontvangen had. Om dan daar hem nog te zalven. Hun gedachten kunnen niet verder gaan dan de dood en dan het graf. Zo is het begin van de paasmorgen. Als het begon te lichten, het licht van de nieuwe morgen doorbrak, dan was er in het hart van de vrouwen die naar het graf gingen, was er geen gejuich, nee, een grote droefheid, een levend gemis. En zo is het altijd, o, er zijn er die kunnen zingen, nu jaagt de dood geen vrees meer aan, want alles is voldaan. Maar waar gevreesd moet worden, dat er straks een eeuwige nacht en een eeuwige smart volgen zal, omdat zij nimmer meer een gemis, nimmer een gemis gekend hebben, nimmer wezenlijk bedroefd geweest zijn, nimmer de verschrikking des doods hebben ingeleefd, nimmer banden hebben gekend. Want al de evangelisten spreken van deze paasmorgen als van een morgen waarop er bedroefden waren, die treurden en die weenden. En dat is ook naar het woord van Christus zelf, dat hij gezegd heeft: gij zult bedroefd zijn, gij zult klagelijk wenen, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. En niemand zal dan uw blijdschap van u wegnemen, die 's morgens vroeg mochten uitgaan. In de werkzaamheid der liefde, zij werden spoedig getroost en verblijd. En anderen moesten wachten tot een avond. Maar waar er waarlijk droefheid is, daar zal ook waarlijk blijdschap mogen ontvangen worden. En dat wilden we ook overdenken in deze morgen, zoals u het woord onze overdenking vinden kunt in het u voorgelezen schriftgedeelte. In het heilige evangelie van Marcus, het 16e hoofdstuk, het 6e vers. Dus niet het voorgelezen schriftgedeelte, maar Marcus 16, vers 6. Maar hij zeide tot hen, en zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Ziet de plaats daar ze hem gelegd hadden. In deze tekstwoorden die wij met de hulp des Heren wilden overdenken, vindt u een hemelse troostboodschap op de paasmorgen. In de eerste plaats aan bedroefd zoekenden. In de tweede plaats van een levende Jezus. Maar ook tenslotte met een duidelijke aanwijzing. Een hemelse troostboodschap op de paasmorgen bracht onze aandacht en dan ten eerste aan bedroefd zoekenden. In de tweede plaats van een levende Jezus. En ten slotte met een duidelijke aanwijzing. Wel, op de paasmorgen het wonder der opstanding. Dat is het nieuwe leven voor ons waar worden. Dan zal dus eerst de droefheid moeten gekend worden over het oude leven. Het leven zoals wij dat verkoren hebben, buiten en zonder God, dat de dood brengt, dat het verderf werkt. Ook die droefheid die moet ingeleefd worden. Wil het Pasen voor ons hart worden, dan zullen wij eerst ons gemis moeten leren inleven. Want als wij nimmer die droefheid over ons oude leven, dat wij van God zijn afgegaan, dat wij onder het oordeel des doods liggen, gekend hebben, dan is er ook geen plaats voor de blijdschap, voor die hemelse troostboodschap die uit ons tekst ons tegenklinkt. Dan mogen wij wel vrezen, want dan is er alleen plaats voor een dreigend aanzeggen. Indien gij u niet bekeert, zo zult gij vergaan. Dan, als we aan het oude blijven vasthouden, misschien dat wij niet brute zonde uitleven, een voorrecht als de Heere daarvoor ons bewaart. Maar als wij toch nog zo zorgeloos blijven voortleven in ons hoogmoedig bestaan voor God, in ons eigen lieven bestaan, dat is een liefdeloos bestaan. Als wij nog geen oog hebben voor de geestelijke en eeuwige, de wezenlijke en waardevolle dingen, omdat ons oog bekoord wordt door al hetgene wat hier op aarde voor ogen is en dat toch straks alles zal vergaan, dan is er geen plaats voor blijdschap. Als wij er nog niet van weten en ook niet van weten willen, dat de wereld ons gekruisigd moet worden en wij der wereld, dat wij van alles moeten afstaan. Dat we nog nimmer een oprechte liefde tot God gekend hebben in ons hart. Die oprechte liefde die alleen maar los doet laten, af doet laten van al hetgene wat God vloekt en wat hem mishaagt. Als wij nog nimmer dat gemis der liefde gekend hebben, dat wij God kwijt zijn, is dat al een praktijk in ons leven, door genade geworden God kwijt te zijn. Dan wordt het ook waar zoals die vrouwen het hebben mogen beleven. En zoals Gods kerk het bij aanvang en bij voortgang gaat beleven. Ik bracht de nachten door met klagen. Ik liet niet af van hart en oog op te heffen. Naar omhoog zal ik een diepe smart God te missen. En u kan God nooit gevonden worden buiten Christus. O nee, maar dat is nu nog de werkzaamheid in de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid bij aanvang, om nog God te zoeken terwijl Hij verborgen voor ons hart is. Te zoeken in al de bewegingen van ons hart, in onze tranen en in onze werkzaamheden. Maar als dan verstaan mag worden dat nu in deze werkzaamheden alleen maar de dood gevonden wordt, omdat uit een verdorven hart nooit iets welbehagelijks voor God kan voortkomen en het Gode behaagt te openbaren dat Hij zondaren zoekt, van eeuwigheid bewogen en in de tijd zijn Zoon gezonden, dan komt er ook als bij de discipelen en de vrouwen een nawandelen van Hem, een zitten aan zijn voeten. Dan wordt het zo dierbaar onder dat woord van God als wij naar hem mogen luisteren, die genade op de lippen is uitgestort, die schoonste van alle mensen, kinderen, die bij aanvang en steeds nader en klaarder in zijn heerlijkheid als de gezondene des vaders aan de ziel verklaard wordt, waar de hoop der behoudenis in verkregen wordt. Maar als dan ook dat wordt weggenomen, als de Heere komt met zijn recht tot de ziel, en dan de dood gaat dreigen, die wet Gods gaat vloeken, dan des doods banden gaan omvangen, en dan hij aan het oog onttrokken, dan weggenomen, dan wordt het een groter smart, dan wordt het een smartelijker gemis, wat beleefd wordt in de ziel, en dat is toch zo nodig. Want ziel kan alleen maar door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid. U wilt toch niet buitenom het recht godzalig worden? Dat zal nooit kunnen. En dat gaat de Heere ook binden op het hart van de zijne, wanneer zij daarvoor gesteld worden. Dat gaat aan Pasen vooraf. Die oefening van het recht van God, waaronder de borg zo smartelijk, zo smadelijk moest lijden, die vervloekte dood moest ondergaan. Dat recht van God, waar ook de hoop als afgesneden wordt voor degenen die hem nagewandeld hebben, die in hem hun leven gewonden hebben, wanneer hij dan weggenomen is, als den Heere van gaat spreken tot hun ziel, dan wordt het onmogelijk dat het nog veranderen zal. Dan zijn zij door rouw bezweken. Dan, wanneer die mond gesloten is, dan horen ze geen vertroostingen onder het woord van God. O, dan al hetgene wat nu spreekt van dat heerlijke werk Gods, dat hij nu recht gaat oefenen in zijn lieve zoon tot behoudenis van zijn kerk. Dat zijn als onbegrepen woorden voor hun ziel. Want als daar de vrouwen ook hebben gehoord die woorden aan het kruis, uit de mond van Christus, wanneer hij sprak van zijn werk, zoals hij voldoening geven moest, wanneer hij sprak van de volbrenging van zijn werk, dan hebben ze het niet verstaan, niet begrepen. En dan, wanneer zijn mond gesloten is, en de steen aan de mond van het graf is aangebracht, dan zijn ze naar huis gegaan, en nu moeten ze leven bij een herinnering. Ja, toch is er nog een kracht in die liefde die nooit sterven kan, die hen doet uitgaan naar het graf. Een trekking van Gods wegen, want die liefde is uit God, en die trekt toch naar hetgene van God is, om nu naar het graf heen te gaan, om daar nog hun liefde te bewijzen, en dan bij de herinnering te blijven wenen. En toch ook in dat uitgaan is er een verlevende heen. Dat is altijd zo in het leven van Gods kerk, al als de liefde maar een ogenblik wakker worden mag. En als er dan toch een uitgang maar is in hun ziel, en wat mogen zij dan ervaren, dat er dan ook nog een metgezel is. Ja, soms meerdere, zoals die vrouwen ook met z'n vieren daar naar het graf zijn gegaan, Maria Magdalena en Maria de moeder van Jozef en Jacobus de Kleine en Salome en ook Johanna, zoals een andere evangelist erbij voegt, dat ze met z'n vieren zijn gegaan, één in hun gemis, één in hun verlangen, één in hun werkzaamheid. En wat is dat toch ook al goed, nog zulke metgezellen te mogen hebben. Voorheen misschien één geweest in het zoeken van hetgene wat God vloekt, in het najagen van de zonde en van de wereld. Eén in het elkaar aftrekken van God. Maar nu door genade één weg te mogen gaan, werkzaam te mogen zijn in het elkaar opwekken, in het met elkaar werkzaam zijn, omdat het toch maar verlevendig zal worden in het hart. Eén, ook in die droefheid naar God, een droefheid naar Christus. Een teruggrijpen ook naar hetgene wat voorbij gegaan is. Maar wat nooit meer terug zal komen, dat verstaan ze nu nog niet. Ook één in het niet achten van de bezwaren, als ze denken aan die steen. Want die steen die neemt nu juist de toegang weg. En nu moet Gods kerk het ook leren inleven. Dat is een ervaring in hun ziel. Dat zij nu van hun kant geen vermogen meer hebben om een opening te maken naar God. Dat zij geen vermogen meer hebben om een opening te maken naar hetgene wat geweest is. Om het weer terug te halen. Nee, en toch is er een voortgang. En toch is er een werkzame uitgang van hun hart. En wat valt er toch voor zulken mee, die nu bij God niet weg kunnen blijven. En die nu maar worstelende zijn, werkzaam om God te mogen ontvangen. Om zijn liefde te mogen bij vernieuwing ervaren. Om hun hoop van God weer te mogen verkrijgen. Als zij dan bij het graf komen, onze tweede gedachte. Dan wordt hun gesproken van een levende Jezus. En als ze daar bij het graf komen, dan blijkt dat er een opening is. God heeft een opening gemaakt. Nee, we zeiden, Gods kerk kan geen opening meer maken. Dat is zo onmogelijk. En toch is er maar een uitgang. En als zij dan mogen zien dat er nu een opening gemaakt is, verstaan zij dan aanstond dat dit van Gods wegen gebeurd is. O nee, dan is er wel een vrees. Als ze dat graf binnentreden, o zal het leeg zijn, zal er een roof plaatsgevonden hebben. Wat valt er toch mee? Daar zien ze een jongeling met een lang wit kleed. Matthäus schrijft ervan, zijn gedaante was als de bliksem en zijn kleed wit gelijk sneeuw. Lucas spreekt van twee mannen in blinkende klederen. Hier wordt er maar één genoemd bij Matthäus en Marcus, omdat er één de woordvoerder is. Dan spreken zij van die engel die sprak tot hen. En dan mogen zij ook uit de mond van die bode, waar zij een vrezen voor hebben. Ze zijn verbaasd, verschrikt, bevreesd, ontzet. Noemt zelfs ook de evangelist hem. Dan mogen ze uit zijn mond een goede boodschap verkrijgen. Eerst een geruststelling. Dat hij zegt, wees niet verbaasd. Of wees niet bevreesd. Zoals ook in de andere evangelie gezegd wordt. Want hij is hier gekomen om hen gerust te stellen. Om hen te verblijden. Hij wacht reeds op hen. De hemel was werkzaam om een toegang te geven. Eer zij het wisten. Maar de hemel was ook reeds op hen wachtende. Eer zij het konden geloven. Zelfs konden hopen. Dan was de hemel al bezig om voor hen te bereiden. Want hij weet het. Ik weet, zegt hij, dat hij zoekt Jezus, hij kent het hart, dat schreien tot hem vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Het was alles reeds bereid voor zijn waar. Ik weet dat gij zoekt Jezus, de Nazarener. Dat stond immers boven dat kruis. Daar was een opschrift boven geplaatst door Pilatus en daar stond Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dat was de gehate door de Joden, dat was de beminde door de discipelen en de vrouwen, de geliefde, die gekruist was, zegt de engel, o die nu voor altoos in vloek en schande was weggedaan. Zo hoopten en geloofden de vijanden. Die nu was weggenomen. De smart van discipelen en vrouwen. Enerzijds tot vreugde. Anderzijds tot droefheid. Het was het einde. Dachten velen. Het was het begin. Dat wil de Heere nu gaan verklaren. Het einde van de heerschappij des doods. En het begin van de heerschappij des levens. Dat nieuwe leven dat God aanbrengt. En dat nu met kracht is ontwaakt. Want als dan die engel nederdaalt. En de steen wegneemt van het graf. Dan heeft de rechter van hemel en aarde gesproken. Dat hij nu tevreden is. Dat voor eeuwig alles is voldaan. Voor zijn ganse kerk. Dat zo ver het west verwijderd is van het oosten. Dat nu zo ver. En dat om de ziel zijns volks te troosten. Hij van hen de schuld en de zonden heeft weggedaan. Er is in der eeuwigheid geen oordeel meer voor Gods kerk. Daar heeft de rechter, de vader, in gesproken toen hij zijn bode zond, zijn engel, om de opening vrij te maken, opdat de Emmanuel, opdat de borg, zou uitgaan in vrijheid. En in hem zijn ganse kerk zou uitgeleid worden uit de dood. Dan is hij opgestaan als God, opgestaan in zijn eigen goddelijke kracht, maar ook opgestaan als mens, de Zoon Gods, de Zoon des mensen, die macht had om zijn leven af te leggen, maar ook wederom aan te nemen en zich getoond heeft de overwinnaar van hel en dood en graf, om eeuwig te leven, maar ook zijn kerk, eeuwig leven met hem te geven. En dan zegt de engel gelijk, hij gezegd heeft, dat is ons voorgelezen uit Lucas 24. Hij voegt dat erbij tot een meerdere bevestiging voor de vrouwen. Want immers, zij hadden het zo dikwijls uit zijn mond gehoord. Wanneer hij sprak dat hij moest lijden, dat hij moest gekruisigd worden, dat hij moest sterven en begraven worden. Maar dat hij ook weer zou opstaan, gelijk hij gezegd heeft, opdat door de herinnering aan hetgene wat geweest is. Voordat een Heere gesproken had aan zijn woord, maar in hun hart zou levendig worden, dat zij het zouden verstaan, dat alles wat zij nu horen en wat zij nu zien, dat is naar Gods raad, dat is naar Gods belofte reeds voorheen tot hen gesproken. Hij is hier niet, zegt de engel erbij. Immers, hij is de levende, en een levende die hoort niet in de plaats der doden. Nee, die moet niet gezocht worden in het graf, maar die moet gezocht worden buiten het graf. Die moet gezocht worden in het licht van de nieuwe dag, dat nu gaat bestralen om de heerlijkheid Gods aan het geloofsoog te ontdekken. Als het oor de troostboodschap mag horen, en de voeten daardoor vaardig worden om heen te gaan in geloofsgehoorzaamheid, dan zal ook voor het oog de heerlijkheid Gods ontdekt worden. Dat gaat altijd samen. Daar zit een heilig vervolg in. Het oor horen, maar dan ook de voeten gaan. Dan is er ook een uitgaan. Dan is er een gehoorzaamheid des geloofs. En dan op die gehoorzaamheid, op dat volgen van dat woord, wordt ook het oog ontsloten om Gods heil, om Gods heerlijkheid te zien. Dan klinkt ook nu nog tot ons, geloof dan toch zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Om toch uw oor te neigen naar het spreken Gods. Niet meer terug te grijpen naar hetgeen wat voorbij is. Waar toch Gods kerk maar gedurig naar terug verlangt. De Heere wil veel meer geven dan er is weggenomen. Hij heeft dat eerste weggenomen om het tweede te stellen. Hij wil nu een leven in heerlijkheid geven. Een leven in vrede schenken. Hij wil nu de vastigheid der zaligheid doen kennen in de gestorvene die is opgestaan uit de doden in die nacht vol verschrikking.
Wanneer zij dachten dat nu alles afgelopen was. En zo is het ook in het leven van Gods kerk. Nou, als de Heer komt met zijn recht. En als het dan zo'n nacht vol verschrikking wordt. Waarin ze met de banden des doods omvangen worden. Dan is God werkzaam geweest. God zelf. Waarin zijn recht ging eisen. Waarin zijn wet ging vloeken. Waarin zijn toren ging branden. En waarin de hel ging woeden, dan was God werkzaam voor de zijnen om nu zaligheid te werken op rechtsgronden. En in die nacht, vol verschrikking, daar hebben zij in moeten leven, de discipelen, de vrouwen. En de Heere leert het nog in het leven van zijn volk, dat nu alles van hen tekort was. Dat zij bij al het vorige niet leven konden. Maar dat zij ook zelf niets aan hen toe konden brengen. Dat zij geen verandering konden geven. O nee, ja dat al wat van hun was. Dat het alleen maar ter bevordering van die dood was. Dat nu wat in hen was, ook dood was. Wanneer zij aan hem geërgerd werden. Wanneer zij hem verlaten hebben. Wanneer zij nog niet 1 uur met hem waken konden. Wanneer zij nog niet met hem strijden konden. Nee, maar in tegendeel. O, wat er dan in het hart gekend werd. En in het leven geopenbaard werd. En toch daaronder ook die trekking. Toch daaronder ook die diepe droefheid. Toch daaronder ook dat niet los kunnen laten. En dat is nu omdat een Heere gebeden heeft. Omdat een Heere zijn eigen werk niet verlaat. Omdat een Heere werkzaam blijft. Want dan is er in het leven van Gods kerk. Is er een twee mens geboren. Dan moeten ze enerzijds die oude mens leren kennen. In al zijn nood. In al zijn dood. En in al zijn verderf. Maar dan moeten ze ook aan, mogen ze ook aan de andere kant leren kennen. Dat werk Gods in hun harten. Dat nu niet meer sterven kan. Dat nu altijd maar naar God heen trekt. En dat werk Gods, o dat. Dat wordt ook door God volmaakt. Dat laat hij niet varen. Dan heeft hij zelf voor hen gewerkt. Opdat zij zullen gaan verstaan. Dat enerzijds wel al het hunne tekort was. Ja, de dood werkt. Maar dat aan de andere zijde het zijne. Nu alleen maar uitkomst, volmaking brengt. Dat hij werkzaam was. Van het begin tot het einde. En dat hij nu ook niet laat varen het werk zijner handen. Nu komt hij. Als hij de voldoening aangebracht heeft. Nu komt hij. Als hij alles volbracht heeft tot de zijne. Opdat ze er ook deelgenoot van zullen mogen worden. Opdat ze ook die blijdschap zullen mogen verkrijgen. Opdat ze uit zullen mogen gaan in dat vrolijk levenslicht. O, het is menigmaal te groot om het te geloven. Het overweldigt zo de ziel. We lezen dat ze met haast zijn gevloden van het graf. Met vrees en ontzetting. En toch ook met een grote blijdschap. O, ze kunnen het niet uitdrukken wat er in hun hart omgaat. En als de Heere ook kennis ervan geeft in het leven van zijn kerk. Dan is het even zo. Dan kunnen ze het niet onder woorden brengen. Dan zijn er zoveel gewaarwordingen in hun hart. Die om de voorrang strijden. Dan is het ook nodig om in de nadere overdenking en in de nadere onderwijzing een rust te brengen in het hart. En daar wil de Heere ook toe brengen, onze derde gedachte. Maar zingen we vooraf van Psalm 98, de versen 1 en 2. Zingt een nieuw gezang den Heere en hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, vers 1 en 2. Thank you. Heilig arm bracht heil naar leed. En die gerechtigheid die hij heeft gewerkt, die heeft hij ook bekend gemaakt. Dat mocht de dichter van de oude dag reeds zingen. En dat hebben ook deze vrouwen mogen ondervinden. Een duidelijke bevestiging geeft de Heer nog, want in onze tekst staat er, ziet de plaats daar zij hem gelegd hadden. De vrouwen waren toch getuigen geweest. We hebben het vrijdagavond mogen overdenken. Zij zijn er getuigen van geweest dat de Heer in het graf gelegd werd. Zij aanschouwden waar zij hem legden. En nu komt de engel erop terug. U hebt het toch gezien, zegt hij. Hier is hij neergelegd. Ziet die plaats waar hij gelegd werd. Hij is leeg. De Heer is hier niet meer, want hij leeft. Maar niet alleen dat de plaats leeg is, maar er zijn ook nog de stille getuigen achtergebleven van zijn verblijf al daar. O, hij is niet weggeroofd, want als er iemand gekomen was om het lichaam te roven, dan had hij niet de moeite genomen om eerst de grafdoeken, dat lijnwaad, en de hoofddoek, de grafdoeken los te wikkelen en deze op te vouwen en in goede orde neer te leggen en dan het lichaam mee te nemen, dan hadden ze alles meegenomen. Maar nu die grafdoeken die liggen daar nog als een getuige. O, dat hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft geen grafdoeken meer nodig. Want hij heeft de dood afgelegd. En dat wel voor eeuwig. Hij heeft ook niet meer een volgende maal nodig. Want wie is Gods gerechtigheid? Is vol. Komen vervuld. Nu is de dood voor eeuwig weggedaan. En dat door de borg, dat door hem die kwam om zijn volk verlossing te geven, Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Nu heeft hij die vijand van zijn ganse kerk. Nu heeft hij de dood, de hel, overwonnen. En voor altoos weggedaan, ontvloden het verderf. En u mag zijn ganse kerk ook hem daarin volgen, daaraan deel verkrijgen. Hij leeft in die doeken, in die lege plaats. Daar is al die stem des Heren. Ik leef en gij zult leven, weer leven met hem. Maar dan ook leven door hem. Want als hij nu zelf de kluisters van de dood verbrak. En dat hij opstond uit die dood. Waarin hij zelf was neergedaald. Hoe kan hij dan niet ook de kluisters verbreken van degene die hij lief heeft, van hen die hij getrokken heeft uit hun leven in de zonde en de wereld en in eigen liefde, in eigen gerechtigheid, die hij achter zich aangetrokken heeft, die hij in zijn gemeenschap gebracht heeft, die hij gesproken heeft van zijn zoekende en zelfovergevende liefde, waar hij gesproken heeft, dat welbehagen des vaders, dat zij nu door zijn hand verlossing zouden verkrijgen, als hij aan de kluisters van zijn dood brak, zou hij ze dan ook niet van hen kunnen, ja ook niet willen, ja ook niet zullen breken. Dan ligt er in zijn opstanding uit de doden, ligt er die eeuwige vastheid, de ganse kerk, dat ook de banden des doods, die hen ontvangen, dat zij hier eens de aanvang gebroken zullen worden, en dat is er voor eeuwig zullen worden, gebroken en weggedaan, dat er voor zijn kerk nu ook tot in eeuwigheid geen dood meer zijn zal, dat zij nu mogen wandelen in dat heerlijk levenslicht, dan mag er juist voor een ogenblik eeuwige verduistering zijn, maar dan zal die zon weer doorbreken, die zon der gerechtigheid, die hen bestralen zal, hier eens tot hun zalige blijdschap en verwondering, en straks eeuwig, wanneer dan hun blijdschap ten hoogste toppen zal mogen stijgen, wanneer zij ten volle zullen mogen genieten de beloften Gods in Christus Jezus, hun Heer. Wat een blijdschap. Dan mogen zij ook nog een boodschap ontvangen. We hopen daar vanavond naderbij stil te staan. Een boodschap ontvangen waar zij nu zulk een troostboodschap krijgen. Een goede tijding. Als een verkwikking voor hun bedroefde en voor hun afgematte zielen. En dan mogen zij ook boodschappers worden van het goede. En dan mogen zij ook gaan spreken tot de discipelen en Petrus, want hij zou eens moeten denken dat hij er niet meer bij hoorde, want hij heeft immers zijn meester afgezworen, met een eed gezegd, ik hoor er niet meer bij, met vervloeking zichzelf en erbuiten geplaatst. En nu zegt de Heere, zegt het, mijn discipelen en Petrus, want die zijn nog in grote droefheid, die treuren nog, die wenen nog, en nu mogen die vrouwen blij zijn, maar nu mogen ze ook mededelers van die goede tijding zijn, om ook andere bedroefden op te zoeken, om hen ook te gaan troosten, om ook mee te delen wat een Heere nu gedaan heeft, dat hij de dood overwonnen heeft, dat hij nu leeft voor hen, en dat ze hem ook zien zullen, ook die boodschap krijgen ze, dat ze samen hem mogen aanschouwen, die hun ogen gezien hadden, maar die nu ook bij vernieuwing, waar hij voor een ogenblik was weggenomen, ze hem weer zien zullen tot hun blijdschap en zaligheid. En dan begint het te leven in die bedroefde harten, waarin de dood zo zijn schaduwen geworpen had. Dan begint het te leven, o in zulke blijdschap zijn ze haast uitgegaan. Al kunnen ze het nog niet recht verwerken. Nee, is er grotere blijdschap denkbaar. En dat is niet alleen voor die vrouw. Dat zal ook straks voor de discipelen zijn. Maar dat is ook voor al degenen die hier droefheid leren kennen. Een ware droefheid, niet een droefheid ter wereld die de dood werkt. Maar een droefheid naar God. Die bedroefd zijn om God en om heiligheid. Waar zij bedroefd zijn over zichzelf en over de zonde. De zonde die van God heeft afgetrokken. De zonde die zo'n onuitsprekelijk verderf brengt. Die voert in een eeuwige nacht en in een eeuwige smart. En dan kunnen we hier wel een tijd. Dan kunnen we juichen. Kunnen we zingen. Ook op paasmorgen kunnen we wel gaan zingen. Maar dan zijn het allemaal klanken zonder inhoud. Gelijk dat woord van God ook voor ons een klank zonder inhoud is. Dat we het wezenlijke niet verstaan. Als we maar leven bij een uiterlijke vorm en bij een uitwendige blijdschap die straks uitdoven zal, omdat we nooit waarlijk aan ons Gods gemis En dat door eigen zonde en schuld ontdekt zijn geworden. Dat er nimmer een plaats in ons hart was voor die Christus der schriften. Dan mogen we wel zingen van een Jezus. Maar zonder hem in waarheid ooit nodig gehad te hebben. En zonder hem waar te kennen, dan is het een ijdele roem en een ijdele klank. Ook dan op deze paasmorgen, dan mag ook de klank, de vraag wel gesteld worden. Aan ons, wie zoekt gij? Of wat zoekt gij? Waar is het nu om te doen? Hoe bent u naar Gods huis gegaan? Was het met een begeerte om een zware Pasen te mogen ontvangen? Dat die inhoud van Pasen ook eens voor u betekenis mocht hebben. Was het met een droefheid in uw hart? Maar anders dan kan het misschien zijn met een opstand in ons hart. Dan kan het zijn met vele begeerten in ons hart. En wanneer dan gesproken wordt van die noodzakelijkheid van een wezenlijke droefheid naar God. Die noodzakelijkheid van een loslaten van wereld en God. En van uw eigen leven. Dan kan er een opstand tegen zijn. Dan kan er een wrevel zijn in ons hart. Omdat wij niet willen loslaten. Omdat die wereld en die zonde die zo bekoort. En dat eigen bestaan wat wij niet verlaten willen. Dat dat ook zo gebonden had. Dat wij al het andere uit ons hart bannen. Dat wij niet willen horen. En dan wordt het nog u gepredikt. Medereizigers. Naar die grote eeuwigheid. Geliefde medereizigers. Het wordt u nog gepredikt. Dat er nu door God heil bereid is. En dat wel voor zulke mensen die van God zijn weggegaan. En voor zulke die verzondigd hebben zijn heilig recht. En zijn heilige wet overtreden. Die onder de vloek en onder de toren liggen. En dat de Heere daarvoor wil werken. Een zaligheid. Om in één wat verzoend. Met en bij hem. Door hem te leven. Dan is er nog een prediking tot u. Om u te komen. Of die nood hingen. Uit het woord van God. Als een bedroefde van geest. En als een verslavene van hart. En is er nog een roepstem om toch te verlaten de slechtigheden. En te treden op de weg des verstands. Zodat u niet eeuwig omkomen zult. En dat u niet eeuwig in smart zult zijn in die donkere nacht. Die over de wereld straks dalen zal. Die over een lieflijk mens die sterft zoals hij geboren is. O dan met een heilige ernst willen wij u op het hart brengen. Dat is ook de boodschap van Pasen. De boodschap van Pasen als wij buiten Christus zijn. Dan zullen wij voor eeuwig omkomen. En daarom is het nodig dat u Christus een plaats in ons hart te verkrijgen. Als u verzonden in ons vader voor zijn diepe verwedering. Maar ook als u verhoogde des vaders. In zijn heerlijkheid en kracht te verrassen. Dat wordt ons gekregen. En als er dan nu zulke bedroefden zijn, dan mag het ook u gepredikt worden. Dat een Heere niet voor eeuwig zal laten in het verdriet. O, houd dan maar aan. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. En dat gaat door zulke weg. We hebben het mogen overdenken in de lijdenstijd. We hebben het mogen overdenken zo menigmaal in uw midden. En ook nu mogen we er weer op wijzen. In een weg waarin wij afgebroken worden van al hetgene wat buiten Christus is. Dat alleen maar in hem heeft God zaligheid willen werken. En u kunt u ook alleen in hem maar zaligheid vinden. En al dat andere, die kraan, die werkzaamheden, die worstelingen, is dat waardeloos? Oh nee, verre vandaan. Dat is. Als ze waar mogen zijn in ons leven, is het van de Heer. Maar het gaat in en weg van zoeken. En dat zoeken, dat is nu een vrucht van God zoeken. God heeft gezegd. En daarom komt er ook een zoeken in ons leven. Hij zoekt nog door zijn woord. Door de kracht van dat woord
had hij een verrekkingsvinder in de harten van degenen die van hem zijn weggegaan, zodat er geen terugblijven meer mogelijk is. Om aan zijn voeten te komen, om een smekeling te worden, dan gaan de tranen komen, de zuchtingen komen, de droefheid komen. En die droefheid kan alleen gestild worden en dat gemist wordt, als een Heer in genade neerziet. En u wijst de Heer in zijn woord altijd maar naar Christus. En we hebben grond uit aan tranen en bewegingen. Dan wil hij halen. En dat niet uw beweegoffers. Maar dat enige beweegoffer wat God zelf gebracht heeft zijn zoon. Dat dat nu een verzoening voor de zonde is. Dat dat is scheiding wegneemt. Dus in hem alleen maar gelost. Jezus Christus en die gekruist. O wil God, wat God begeren, dat hij u dat leert. Ook u die zo bedroefd zijt en die zoekt in allerlei wegen. En daarom zo menigmaal met duisternis en bang in des doods ontvangen was. Dat u geen licht hebt, dat u vastloopt tegen een muur, dat er stenen zijn. Waar u niet afwentelen kunt, waar u krachten aan de kop schieten. Waarom? Omdat er een zoeken is, een grijpen is naar hetgeen wat gebeurd is in het leven. Dat er zo een vasthouden is aan hetgene wat voorbij gegaan is, wat nodig was om te leren. Maar waarin nu de behoudenis, de vastigheid der behoudenis niet gevonden werd, dan is het nodig dat we in de geest leren. Vertoeven in Gethsemane, Gabbatha, Golgotha. Maar ook dat wij geleid worden naar de hof van Jozef. Om daar te mogen leren hoe dat God nu gewerkt heeft. Waar u stilgelegd werd. De haven ligt nooit stil. U was zelfs op die Sabbat. Waarin Christus de Sabbat voor zijn kerk volmaakte. Toen hij rust in het graf. En waarin zijn discipelen en vrouwen rusten naar het gebed. Nu was de hel nog aan het werk. Maar ook God aan het werk. Och, dat hij nu bereid heeft, alles zodra de nieuwe morgen aanbreekt, dat het daar alles is. Voor zaken van wat niets meer overhield. En wat nu ook niets meer missen kan. God niet missen, zijn Christus niet missen. Door welke alleen de gemeenschap met God verkregen wordt. O dan, aan dat graf, daar. Ze mogen ondervinden, het is alles volbracht. De opening door God gemaakt. En nu mogen ze binnentreden. En nu mogen ze aanschouwen met een verwonderd oog, zoals hun oor het heeft gehoord. Dan mogen zij aanschouwen die leven plaats en die doeken. En dan mogen ze straks ook nog aanschouwen, de leven, zoals hij verrezen is uit dood en graf, in al de heerlijkheid van zijn. Middelaars bediening, zoals die volbracht is tot de heerlijkheid Gods en ook tot de heerlijkheid der zijn. En is dat ook onze begeerte en ook onze uitzien? Och, zoek dan maar in die weg om Pasen te mogen verkrijgen en u die zo bedroefd, zo ingemist. Opgekomen zijt naar Gods huis, nog zo'n lege plaats in uw hart. Met alles wat er gebeurd is, was zulke schaduwen over uw leven gekomen, dat u zegt, och, hoe zal ik nu ooit weer terug ontvangen wat van mij weggenomen is. O de Heere, die hebt het gehoord uit zijn woord, wil veel meer geven. En hij geeft ook veel meer, ook al niet deze morgen. Dat nu ook dat woord doorgekomen heeft in uw hart. Dat nu ook uw oog geopend is. Om dat wonder te zien, dat nu ook uw hart zo vol van blijdschap gekomen is, dat u nu ook uit mag gaan om het aan toe te roepen, komt hoor toe, allen gij die God vreest. En ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft, dat u weder mag met een verwonderd oog, maar dat u ook kan spreken mag, nee, niet van wat u bent, maar van wat hij gedaan heeft, hij. En eeuwigheid is hetzelfde doorgenomen. En in de tijd volkomen uitgericht. Maar wat nu ook komt, dat is eigen en dat zal er in benen leven. Gods werk in Christus tot zijn eer. En dat het ook komende zaligheid van zijn kerk, zodat ze hier mogen gaan, wijden met een verwende tot, maar ook mogen gaan zingen. In hem verblijft, aan hem geleid, van zere wegen. En dan is het hier nog maar zo menigmaal een gebroken geklank, dat het telkens weer afgebroken wordt. Maar dan zal het eenmaal mogen reizen op die verre tonen, wanneer zij mogen aanschouwen en mogen kennen, zoals zij gekend zijn belest van een lichaam der zonde en der zelfs. Dat zal nimmer meer belemmering zijn, dat zij als eeuwig mogen zingen van dat hij, dat God bereid heeft, hem alleen de ere toebrengen. Amen. Heer, u hebt ons samengebracht in uw huis. En u mocht u de uitbreider willen zijn in onze harten, want wij kunnen er maar een weinig van zeggen, Heer. Van al datgene wat in u is. En wat uit u vloeit, en dat in de zoon is welbehagens, dat wees getroost naar huis mogen gaan. En ondervijds ook, heren, als er zijn die nog nimmer enig gemis gehad hebben, dat ze nu met een gemis naar huis mogen gaan. En dat er nu een verbinding aan uw troon mocht komen in zulke smart, dat ze niet meer kunnen rusten en niet meer kunnen aflaten tot u ook tot hun hart nog in deze dag gesproken hebt, omdat er ook paas vrede in hun harten zou mogen komen. Heere, gedenk de ganse gemeente, gedenk de kinderen, de jonge mensen, de ouderen van dagen. Verzoen al het zondige, ook deze morgen in spreken en luisteren, en breng ons deze avond weer samen in uw huis. Onder uw woord, leer u aan ons arbeiden tot uw heer. En tot onze zaligheid, om Christus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 92, het tweede vers. Voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied, hem die het algebied op harp en luid te danken. Gij hebt door uw vermogen, o Heere, mijn hart verheugd. Ik zal verrukt van vreugd, uw grote daan verhogen. Het tweede vers van Psalm 2.